Tijn Geloel.
Van Drita naar Rome. Ja, het was een avontuur. Een geweldig avontuur. Met 15 overwinningen. Ja, en 64 doelpunten voor. Hè. 637 dagen was Feyenoord onafgebroken deelnemer in Europa. Maar na 29 duels komt aan onze sprookjesachtige reeks helaas een bitter einde. Ja, dat was een hele korte en ik denk ook een teneergeslagen aftrap van hopelijk toch een iets leukere Tijn Geloel dan ik dit nu doe voorkomen. We gaan het allemaal wel zien. Ik ga mijn kompanen, die ik op afstand zie en die zitten er ook helemaal doorheen, ga ik eventjes aan jullie introduceren. Sjoerd hebben we aan de ene kant.
Ja, goedenavond Wesley.
Ja, en Luc Flens hè, in dit geval.
Yo Wes.
Ja, boys, dat doet even pijn, hè. Vorige week, toen hadden we natuurlijk ja, een geweldige wedstrijd gezien tegen Roma. 1-0, we wisten met z'n allen, de marge is klein, maar de verschillen op het veld waren ook klein. En dat bracht toch wel hoop, denk ik, voor ons. En wat waren we er dichtbij, hè?
Och. Ja, man. Nou, waren de verschillen vandaag wel ietsje groter op het veld. Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Ja, uiteindelijk heb je terecht verloren. Denk ik wel. Maar minuut 89. Minuut 89, dan kan het toch eigenlijk niet meer. Dan moet je het toch altijd wel gewoon nog tegen kunnen houden. Maar het is, ja, ik denk dat we in die hele wedstrijd, hoeveel zijn we beter geweest? Alles bij elkaar, misschien 20 minuutjes?
Ja, ik dacht ook aan 20 minuten.
Ja. Ja, ik denk dat dat misschien nog wel veel is, maar ik zit er misschien iets negatiever in dan jullie. Maar in onze befaamde appgroep, ik zat alweer met negativiteit te strooien en dat bedoelde ik helemaal niet verkeerd of zo, maar ik had vanmiddag al wat mensen aan de lijn en daar zat ik mezelf al een beetje half in te dekken, zo van ja, stel het gaat mis, ja, het is toch een net iets minder mooie campagne dan vorig jaar, hè? Die Conference League, daar had je, geloof ik, 12 gewonnen en nu maar 4, deze Europa League campagne. Ja. Daar zitten dan niet de potjes tegen FC Krukitas en FC Likmekutje bij.
Nee.
Maar, nee, dat niet in die voorrondes. Maar toch, weet je wel, er miste nog iets. En dit had zo'n bekroning kunnen zijn, hè? Zo'n heroïsch gelijkspel in Rome. Zoals we dat in Marseille vorig jaar hebben gezien. Ik denk dat dat heel erg goed met elkaar te vergelijken is. Zeker. En ja, ik miste eigenlijk die geweldige Senesi-tackle, hè, of Senesi-blok wat we hebben gezien.
Vorig jaar.
Nou ja, nee. Ik bedoel eigenlijk meer, toen was er nog geschot in de laatste seconde van Marseille.
Oh, ja.
En toen had hij natuurlijk geweldig met zijn voetje, pakte hij een bal en daar kwam een corner uit. En de scheidsrechter floot hem gelijk af. Nou, dat miste ik bij hun laatste aanval in de 90 minuten in ieder geval, die er dan nog inging. Ja,
nou ja, best weet je, dat is ook wel zo. Maar ik denk ook dat dit Roma gewoon 1 of 2 tankklasses beter is dan het Marseille van vorig jaar.
Veel beter.
Ik denk het echt.
Maar wij zijn ook veel beter dan het Marseille van vorig jaar. Net als dat wij beter zijn dan het Feyenoord van vorig jaar. Alleen, ja, weet je, dat hele Italië, dat valt natuurlijk om, zeg maar. Omdat ze al sinds de val van die stad Rome, voor de eerste keer zijn ze al failliet. Maar alsnog hebben zij van de zomer, halen ze Dybala binnen en Wijnaldum binnen. Ja, daar kun je een keer van verliezen natuurlijk als Feyenoord zijnde. Het is een wonder dat wij überhaupt zo verschrikkelijk goed zijn als we dit jaar zijn. En het is geweldig dat we inderdaad het Rome zo moeilijk hebben gemaakt. Maar het is natuurlijk geen schande dat je inderdaad verliest van een ploeg die er in minuut 70 inderdaad een wereldkampioen en een Champions League winnaar erin brengt.
Ja,
dat kan.
Daar zeg je alles, Sjoerd. Daar zeg je alles. Zij zijn eigenlijk op elke positie beter dan wij, denk ik, in de basis. En dan komen inderdaad dat soort gasten erin.
Ja. Ja,
dat is gewoon iets wat wij brengen ter vergelijking. Wij brengen Danilo en Pedersen. En zij brengen Dybala. En
vergeet ook mijn grote vriend Dil Rosun niet natuurlijk.
Ja. Die had weer een feilloze invalbeurt.
Weet je jongens. Ik denk dat jullie het echt perfect verwoorden. Het klopt helemaal. Feyenoord heeft gewoon tegen een hele goede tegenstander gespeeld. En dan moest er ook misschien wel een wonder geschieden. En dat is niet gebeurd helaas. En toch was Feyenoord te dichtbij. We gaan die wedstrijd eventjes doornemen. Ik denk misschien wel in een soort recordtempo. Maar met rust stond het gewoon nog 0-0. Hè. Ik bedoel, ik denk dat we elkaar allemaal... Ik denk dat iedereen dat gevoel had. dit kunnen we niet nog zo'n helft overleven. Ook voor onze eigen hartslag niet, hè. Want och, wat was het toen al spannend, hè?
En toen was het al spannend, maar toen was je wel daarin. Ik denk dat de eerste helft was in principe onze beste helft. We hebben toen, weet je, je hebt die schoten van Idrissi gehad. Szymanski die moet in, wat is het, een minuut? Nou, na 10 minuten of zo moet hij al scoren. 13 minuten moet hij al scoren.
Ja, heel erg dichtbij, hè. Met dat schot krijgt hij natuurlijk, ja, misschien voor hem een beetje tikkeltje onverwachts. Maar ik vond dat toch ook wel, ja, die verdediging, hè, daar komt normaal gesproken geen muis door. En hij stond er wel in één keer, hè, voor de keeper. Ja, ja. Dat was echt een geweldige aanval.
Dat was echt een geweldige aanval. Dat is ook de enige goede bal die Jan Baks gegeven heeft de hele wedstrijd. maar weet je wat het is? Eigenlijk in minuut 3 of zo. Dit is waar. Ik heb de hele wedstrijd heb ik aantekeningen zitten maken voor deze podcast. Dat is een deel, is dat, zeg maar, omdat ik professioneel wil doen, hè, voor jullie, de luisteraar. Op vrijdagochtend bloedchagrijnig naar je werk toe. Maar het is ook een soort therapie voor mezelf om zo met het van me af te schrijven. Maar in minuut 3 heeft Hartman kan een bal vanuit de tweede lijn, moet hij eigenlijk schieten. Maar hij twijfelt, kap terug, counter, kans voor Belotti. Daar, zeg maar, ging het eigenlijk al mis dat wij gewoon vanaf minuut 1 al heel erg nerveus geweest zijn. En pas later in de wedstrijd een paar momentjes voor speldeprikjes hadden.
Ja. Ik weet niet, jullie hebben ook, want die wedstrijd werd op ESPN en Veronica uitgezonden op het moment dat AZ ook nog speelde, maar ze schakelden perfect op tijd in voor die lichtshow en voor dat volkslied wat ze daar ongeveer hebben, zo mag je het noemen, denk ik, hun clublied. Flens, ik denk dat maakt toch wel indruk, toch, of niet?
Ja, man, zeker. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zag het inderdaad gebeuren en toen zei ik tegen mijn maat, die met wie ik samen keek, ik zeg, ja, als ik daar stond, als ik nu klaar stond om het veld te betreden, natuurlijk ben ik geen professioneel voetballer, maar zou ik toch wel een beetje knikkende knieën hebben. En dat zullen die jongens ook gevoeld hebben. En dat zag je ook wel de eerste 10 minuten, denk ik. Ik denk inderdaad, tot die kans van Szymanski was Feyenoord heel angstig en heel, ja, onzeker aan de bal. Maar na die kans leek wel het besef in te dalen van, oké, weet je, we doen gewoon mee en wij kunnen ook scoren. En wanneer we één keer scoren, is het eigenlijk misschien wel genoeg.
Ja.
En dat, ja, ik vond dat ze dat, inderdaad, na die kans van Szymanski bleven we wel met wat meer vertrouwen voetballen. Ik bedoel, Kukcu durfde weer ballen te geven. Wiever in mindere mate. Vond ik niet zijn beste wedstrijd spelen trouwens vandaag. Maar er werd wel met wat meer lef gespeeld dan de eerste 10 minuten. En ja, tuurlijk moet je dat even van je afspelen. Maar dat vind ik ook niet zo gek.
Wacht even, vond je Kukcu, die vond je niet zijn beste wedstrijd? Ja, niet misschien.
Jawel, Wiever.
Oh, Wiever, sorry. Sorry, want ik dacht dat je iets over Kukcu.
Nee, ik vond Kukcu heel goed.
Kukcu was goed. Kukcu was gewoon weer de beste man van Feyenoord.
Die laat gewoon zien dat hij echt de Europese top aan kan, vind ik echt geweldig.
Ja, zo rustig en elk balletje goed. En dan zie je hem op een gegeven moment een balletje door de lucht geven. En voor mij was dat dan in de tweede helft. Maar daar gaat het even niet om. Zo'n balletje die in één keer doorspeelt op Jan Baks. Ja, en dan zie je die controle van Kukcu en die is geweldig. En dan bij zijn ploeggenoot.
Ja, die heeft 14 balcontacten nodig om die bal onder controle te
krijgen. Nee, maar het is echt letterlijk het verschil tussen Champions League en Conference League. Want Jan Baks heeft zijn Conference League niveau meegenomen naar Rome. En Kukcu laat gewoon wederom zien dat hij klaar is voor het grote miljoenenbal volgend jaar. En ik vrees helaas niet in een Feyenoord shirt.
Nee, dat is trouwens inderdaad ook wel wrang inderdaad. Dat je eigenlijk, die moet niet meer blijven voor hem, zeg maar. Ja, voor ons wel. Maar dit was ook inderdaad weer net als een beetje als met in Tirana vorig jaar. Dat je stond te kijken naar die spelers en dacht van, shit, Sinisterra, Malasia, die hebben echt hun laatste wedstrijd in Feyenoord shirt nu gespeeld. En hij heeft nu zijn laatste Europese wedstrijd voor ons gespeeld. En hij was weer, ja, gewoon weer, zeg maar, een van de beste. Samen met toch uiteindelijk Hartman, denk ik, hè? Wesley, ik geloof dat jij die ook
Hartman
goed vond.
Ik vond Hartman echt geweldig. Ik miste bij een aantal spelers. Dan komen we automatisch bij die tweede helft uit. Waarin Feyenoord helaas wat doelpunten tegenkrijgt. Maar ik vond bijvoorbeeld Trauner niet een heel hoog niveau halen.
Nee.
En ik vond Hansko wel best goed. Maar ik vond Hartman vooral, die vond ik echt geweldig.
Ja.
Die heeft zo verschrikkelijk veel weggekopt. Ik heb Feyenoord echt heel erg veel duels zien verliezen op het middenveld. Kopduels. Maar gewoon überhaupt op het hele veld. Dat is toch net wat we zeggen. Dit niveau, ja, is gewoon heel hoog van Roma. En toch zag je die Hartman zo verschrikkelijk veel kopduels, maar ook gewoon normale grondduels winnen. En dan denk ik, zo verschrikkelijk knap. We hebben hem een maandje of 6 geleden, of 7 misschien is het ondertussen al, zien spelen tegen Lazio in hetzelfde stadion. Daar speelde hij echt heel slecht. En dan denk ik, je ziet gewoon hoe die gegroeid is. Dat zie je perfect terug in deze wedstrijd.
Ja, ja.
Hij was echt geweldig. Ik vond hem eigenlijk, misschien dan samen met Kukçu, maar de enige van echt wereldniveau.
Ja, bij die waren wel heel goed. Ik vind wel, net je opmerking over Trauner, vind ik wel heel kort door de bocht hoor. Want ik denk dat je doelt op die 2-1.
En de 3-1, later ook.
Ja, maar weer die 2-1, hoe die ballen wegdraait. Weet je, Trauner is echt voor ons niveau, Trauner is voor Feyenoord een waanzinnig goede centrale verdediger. Maar Trauner kan niet tegen een spits van wereldniveau. Die kan hij niet tegenhouden op het moment dat hij je geweldig aanneemt, prachtig wegdraait en een bal schitterend in de kruising schiet of in de verre hoek.
Ja, dat was
weet
natuurlijk...
je, ik denk niet dat... Dat kan je toch niet aan Trauner wijten?
Nee, maar ik bedoel juist wel natuurlijk. Ik bedoel, want uiteindelijk, kijk, volgend jaar... Laten we wel wezen, we worden gewoon natuurlijk kampioen. En een kampioensplek, zeg maar, die geeft volgend jaar geeft hij ons de Champions League. En volgend jaar eindigen we misschien wel weer bij de eerste twee. Dan moeten we daarna weer de Champions League in.
Ja, maar misschien moet je dan ook doorselecteren. En is Trauner niet meer goed genoeg voor dat niveau? Misschien is dat de conclusie, maar op dit moment is Trauner toch...
Ik zou
je kan
wel
het toch niet op Trauner afschuiven, jongens?
Nee, maar ik zeg alleen maar, ik vond hem gewoon niet zo goed. En... ja, je ziet hem op een gegeven moment ook zo'n duel van die Abraham verliezen. En dan gaat hij gelijk naar de grond. En ik vond ook die scheidsrechter, die geeft ook wel echt helemaal niks aan Feyenoord.
Ja, daar is het
en elke tackle van Feyenoord was gelijk een gele kaart.
Helemaal eens, Wes.
Weet je, daar werd ik ook gek van. En dan denk ik, dan zie ik hetzelfde aan de andere kant gebeuren. En dan mag het allemaal doorgaan. En, of niet doorgaan, juist in dit geval. Maar ik vond trouwens, nee, ik weet niet. Bij die goals vond ik hem er niet goed uitzien. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, er zit ook een hele hoop pech bij. Want het begint eigenlijk bij die... Laten we gewoon die goal erbij pakken. Bij die 1-0 van Roma. Nou, misschien nog daarvoor. 30 seconden in de tweede helft. Of misschien wel minder. Balletje op de paal. Hè? Dat is toch ook wel krankzinnig. Die Pellegrini die heeft, geloof ik, 24 keer de paal geraakt tegen Feyenoord.
Ja. Ja, ik bedoel, als we het inderdaad hadden gehaald, dan was het niet zonder geluk geweest, inderdaad. Ik was elke minuut was ik iets aan het typen, inderdaad. En in die eerste verlenging, geloof ik. Inderdaad, in de eerste minuut, de eerste paar seconden, inderdaad, dacht ik van, nou jongen, was het letterlijk aan het typen. Nou jongens, nog 3 goals, dan heb ik een voorspelling goed. En toen zag ik, holy shit, Roma raakt de paal. Toen zat ik er al inderdaad, oh ja, dat wordt toch wel een spannend ding. En ik heb in de 49e minuut heb ik staan. Wat ben ik blij dat we deze tegenstand niet elke week hebben. Wat een luxe voor mijn hart. Dat we doorgaans gewoon de betere ploeg zijn.
Nou ja, weet je. Roma heeft natuurlijk ook een paar grote kansen gemist. En dat begon inderdaad begin tweede helft. Nou, in de eerste helft ook wel.
Maar goed, wij
maar
ook.
Die 1-0. Ik denk dat we daar toch een keer naartoe moeten. Ja, ook gewoon pech, toch? Ik snap dat we een paar keer goed wegkomen, maar dat die bal precies weer voor zijn voeten valt en dan met zo'n pisballetje in de verre hoek.
Ja.
Het zit dan ook daar mag, echt heel erg mee.
Daar mag onze grote vriend, we zijn niet zo heel erg positief over hem, maar Jan Baks toch wel iets meer doen. Die bal gaat precies weer of onder zijn voet door of door zijn benen heen. Dat ging allemaal wel vrij snel, maar... Ja, dat bedoel ik nou met wat ik zei over zo'n Senesi-blok, hè, die dan bij Marseille alles geeft om zich voor zo'n bal te werpen. En dan zie ik zo'n Jan Baks als een oud omaatje inkomen. En denk ik, ja jongens, zo ga je het niet redden. En natuurlijk, dat was prima ingeschoten voor de rest. En Bijlo kon daar niks aan doen. Maar ja, Jan Baks had daar wel iets meer uit kunnen halen, toch?
Ja, maar ook dat zo'n bal... voor mij was het die Abraham? Nee, die was stond er toen nog niet in. Ik denk dat die spits was. Die tussen 4 man, die bal gaat tegen een Feyenoordbeen, tegen een ander Feyenoordbeen. Ja. Ja, weet je, het valt dan ook net verkeerd.
Die viel echt net verkeerd. Het was niet dat het uit een spectaculaire aanval kwam of zo. Die 3-1 kwam dat wel, maar goed. Ja. Toen waren wij ook al klaar natuurlijk. Wij waren eigenlijk al klaar nadat die 2-1 erin viel.
Nou, Sjoerd, voordat we daarheen gaan, wil ik toch eventjes naar een heel leuk moment. Toch echt een hoogtepunt op deze dag. Want... Ik had eigenlijk niet echt meer erop gerekend. Ondanks dat ik Feyenoord toch wel een paar mooie aanvallen heb zien maken. Hè. Ik noem een aanval met Hartman over de linkerkant. Die onze grote vriend Jiménez bereikt. Of tenminste bijna
net,
bereikt.
Ja.
Hij komt net tekort of hij glijdt uit of zo. Dat was heel apart. Ik vond Feyenoord niet heel goed de tweede helft. Maar als het er eenmaal uitkwam, dan was het echt geweldig. Dan zag je echt aanvallen van een paar keer, ik denk gewoon Champions League niveau, dat we wel kunnen zeggen. Kukçu liet zich zakken steeds op dat middenveld. Hè? En ik dacht elke keer als Bijlo dat balletje weer ging geven op Kukzu, terwijl er 3 man in zijn rug stond, waar ben je in godsnaam mee bezig?
Weet je best, terwijl dit gebeurde, ja, dacht ik aan jou. Ik denk, jij gaat hier heel slecht aan.
Ja. Nee, ik vond het niet leuk. En mijn vriendin die vond het helemaal niet leuk, want die moest mij ook keer kalmeren.
Ja. Ja. Eigenlijk pakt het elke keer wel goed uit. En inderdaad, ik denk dat je naartoe wil naar die ene aanval, toch? Dat Kukzu in 1 keer op rechts geeft.
Ja, ja, ik weet, ik moet zeggen dat we hebben zoveel goede aanvallen van Feyenoord ook nog gezien deze wedstrijd. Ik haal ze een beetje door elkaar heen nu misschien. Maar ik vond de aanval heel erg mooi waar Hartman doorkwam op links. En dat
hij een
balletje
aanval
voorgaf, waar dus helaas Jiménez uitgleed. Maar laten we dan naar de goal toe gaan. Dat was ook gewoon een hele frisse aanval met Szymanski. Met een heerlijke voorzet. Het deed mij denken aan de goal tegen Ajax in de competitie, hè? De 2-2 die Szymanski toen maakte.
Ja, die was over de ook grond dan. Ja.
Die was over de grond, maar ik vond qua stijl een beetje hetzelfde eruit zien.
Ja.
En ja, Paisao, die hem heerlijk binnenkopte.
Dat kan die koppen, hè?
Ja, geweldig.
Want stond de keeper wel raar trouwens. Die stapte helemaal de verkeerde hoek in.
Die had hem gewoon echt niet verwacht. Die denkt, er staat daar een smurf van 1,12 meter. Die gaat hem vast niet koppen.
Jongens, op dat moment dat die bal tegen die touwen vliegt, ik waande mezelf in Boedapest. Ik meen het echt. Ik wist zeker, dit gaan we niet meer weggeven.
Ja.
Ik zal je eerlijk vertellen, ik heb een paar Italiaanse vreugdetraantjes gelaten hoor, bij die 1-1.
Ik zat al op booking.com.
Ja, maar echt, toch, op dat moment denk je, dit gaan we niet meer weggeven. Ik heb ook niet meer gezeten vanaf dat moment.
Nee, want je zag ook dat hele stadion, hè. Ik vond ze sowieso opvallend stil toen het eventjes niet leek te lukken. Maar naar mijn doelpunt leek het wel. Een deken van rouw over dat stadion.
Och, dan is hij op zijn mooist, dat hele Stadio Olimpico. Ja,
zag
daar een deken van rouw over ligt. Och, wat huik.
Nee, maar je zag die Mourinho ook kijken. Zo van, ja, ik word gemorinho'd hier. Leuk.
Oh man, wat was het lekker geweest, hè. Ja. Wat was het lekker geweest.
Ja, dus,
maar ja, niets is minder waar.
Nee, het was
nee, want uiteindelijk staat Mourinho weer te brullen en te gieren langs die lijn en het publiek op te zwepen.
Ik word er toch zo fucking misselijk van.
Ja, weet je, als het tegen Ajax was geweest, had ik waarschijnlijk ook staan huppelen als Roma dat had gewonnen van Ajax of zo. Dat doen we altijd natuurlijk.
Ik niet.
Maar op deze manier.
Dat echt niet. Ik haat Roma. Ik heb het ook op Twitter gegooid, jongens. Ik haat dat hele AS Roma. Ook omdat je er toch weer inderdaad uiteindelijk, weet je, we zijn er weer ingetuind. Zo voelt het op een bepaalde manier. Ondanks dat zij gewoon veel beter waren. Maar weet je, in de laatste paar minuten, in de extra tijd, is de eerste grote kans is voor ons en zo. En dat gejank, dat 8 jaar gejank van dat Roma over dat wij allemaal verschrikkelijke beesten zijn geweest. En dat filmpje na de finale met die fontein van ze, die helemaal gesloopt was. Mensen hebben zich misdragen bij die fontein, maar hij is niet gesloopt. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd die door de beugel kunnen. Maar dat zit mij nog steeds dwars. Ook omdat ik toen zelf in Rome
was.
En alleen maar bang geweest ben voor die politie daar. Ja, het gaat er niet over. Maar het gaat over die fans en zeg maar dat zij allemaal stickers hebben met dat ze Rotterdam haten. En dat daar ook in Nederland nog steeds over gedaan wordt. Oh, die Feyenoorders hebben wel ingedrukt gemaakt. Kom op, man. Het is goed. Ik daarom zeg maar oprecht, en dat meen ik ook echt, als Ajax tegen Roma speelt, dan hoop ik alsnog dat Roma verliest. Echt. Zij staan echt op nummer 1. Met stip op club van clubs die ik het meeste haat.
Nou, en dan moet Utrecht zo meteen nog komen, dames en heren.
Ja. Nou, ik zit er lekker in, dat. Wesley.
Nee, het is duidelijk, het is duidelijk. Nee, nou, goed.
Maar ik bedoel, ja, die spelers zijn heel vervelend, die fans zijn heel vervelend. Maar waar ik me ook zo extreem aan heb lopen ergeren, was het moment dat Roma een goal moest maken. Als er een ingooi was, die bal had nog niet de grond geraakt of ze stonden alweer met de volgende bal in hun handen.
Ja, dat moet ik zeggen, dat vind ik gewoon kwaliteit. Dat moeten we in de Kuip ook doen.
Ik vind het zo gênant.
Nee, maar dat doen wij
echt gênant.
Luc, kom op, dit doen wij in de Kuip ook. Wij houden de bal,
dat
zeg maar, voor Luc de Jong. Die houden we achter en zo. Dat vonden we.
Nee, maar je zag ook op een gegeven moment, want we hoeven niet al die goals te gaan beschrijven hier, van die balla. Gewoon een wereldkampioen met Argentinië. Ik bedoel, dat is toch ook, daar mag je het doelpunt van tegenkrijgen. Niet deze, maar.
Nee.
En dan scoort die El Shaarawy daarna nog. Ik hoopte nog op buitenspel. Dat zei die commentator ook heel erg enthousiast. En toen zag ik het terug. Dacht ik, nou, voor mij heeft hij 2 meter over. Die Tammy Abraham. Dat vond ik wel lelijk uitzien, die 3-1 hoor. Want het lag wel heel erg open achterin bij Feyenoord.
Ja,
hè?
Ja.
Zeker. Ja,
ja, en maar ook gewoon slechte bal door het midden voor niks. Weet je, dat.
Nee, dat we.
Dat was die bal van Lopez, toch?
Dat was, ja. Die, dat was die 4-1, hè? Oh, dat was die 4-1 van Pellegrini.
Ja, sorry. Ja,
voor de luisteraars, we nemen dit, denk ik, wat zal het zijn? Drie kwartier, dat het nu ongeveer drie kwartier na het laatste fluitsignaal is. Dus het is allemaal nog een beetje vers. Dus,
maar... Nee, we zitten toch een beetje te knokken om de boel toch niet te negatief te maken. Want weet je, het is wel gewoon, ja, wat is het, de nummer 3 van Italië op dit moment? Gewoon,
nummer 4.
Op dit moment nummer 4.
Nummer 4. Ja, maar het is wel gewoon een grote club, weet je wel, die doorgaans Champions League speelt en nu ook gewoon grote sterren heeft. Je kan ervan verliezen.
Ja, dat manier, heeft de manier, ex-klassieker held heeft dat nog gezegd, hè? David Connolly, die heeft een heel mooi tweetje, het mooiste tweetje van de avond. Ik zal hem even in het Nederlands doen. Rome heeft sinds 2000 ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven. En Feyenoord heeft het weer ze heel moeilijk gemaakt. En op dit hoge niveau is Feyenoord weer gekomen. Terwijl ze spelers als Sinisterra, Senesi en Malasia verkocht hebben. Dat is geweldig. En daar moeten we ook inderdaad. Daarom moeten we ook nog gewoon heel trots zijn. En moeten we volgend jaar, als we die Champions League ingaan, moeten we het ook weer met de borst vooruit doen. Alleen ja, wel zonder Jiménez de eerste wedstrijd, denk ik. Want die ging met rood af.
Ja. En de vraag was even of Wiefer, die natuurlijk ook een gele kaart kreeg, of die dan ook niet geschorst zou zijn. Dat was nog niet helemaal duidelijk, geloof ik. Ik zag mensen daar zowel met ja als nee op reageren op Twitter. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ah. Maar. Jongens, als we terugkijken op die campagne, het zit erop. Ik zei het net eventjes kort in mijn aftrapje. Bijna 2 jaar onafgebroken in Europa actief geweest. We kunnen wat dat betreft echt weer geweldig trots zijn op Feyenoord. We hebben kunnen dromen voor de 2e keer in korte tijd van een Europese finale. Nu op een niveautje hoger dan vorig jaar. Echt op een niveau waar je serieus genomen wordt. We hebben een geweldige 7-klapper gezien tegen Shakhtar. Heroïsche overwinningen tegen Lazio en AS Roma. Ja, het is toch eigenlijk wel gewoon best wel weer een mooie campagne geweest. Alleen voor mij ontbreekt toch een beetje de kroon op het hele werken. Ik voor mij zei Freek het in onze groepsapp. Ja, we worden waarschijnlijk heel hoogstwaarschijnlijk kampioen dit jaar. Maar het is toch alsof er veel meer in zat dit seizoen. Weet je.
Maar zijn ook, dit zegt genoeg eigenlijk over hoe het nu gaat met onze club. En daar mogen we juist heel erg trots op zijn, toch? Dat we eigenlijk teleurgesteld zijn met een kwartfinale Europa League, een halffinale beker,
ja,
en een kampioenschap.
Ja.
Want daar gaan we eigenlijk stiekem wel met z'n allen van uit, toch? Ik bedoel, hoe, jongens, 3 jaar geleden, als je dit had gezegd, dan hadden we je helemaal voor gek verklaard.
Ja.
Dus
ja, dat is het.
Ik denk dat daar we dat toch goed, nu, hoe moeilijk fans het ook vindt, dat we toch naar het positieve toe moeten.
Je kan letterlijk zeggen, zoals het nu gaat, is toch te gek. Dat we ontevreden zijn over alleen een kampioenschap is toch te gek eigenlijk. Hè?
Ja, nee, eens. Ik vind het ook. We moeten meer naar dat trots gevoel toe. En dat gaat ook echt wel komen, Sjoerd. Dat weet ik zeker. Het is alleen ja, omdat het nu nog zo vers in ons geheugen zit. En ik denk ook wanneer de luisteraars deze podcast horen, dan. Het doet gewoon nog even zeer.
Ja.
Maar, weet je. We gaan zondag tegen Utrecht voetballen.
Ja, inderdaad. Zondag gaan we inderdaad naar Utrecht. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dan moet ik nog eerst eventjes een quizvraagje stellen. Een makkelijke doen we deze keer. Zoals jullie natuurlijk wisten, omdat jullie je heel erg voorbereid hebben op de komende wedstrijd, is zondag de wedstrijd tussen de enige 2 ploegen in de Eredivisie die dit seizoen nog geen rode kaart hebben gepakt. Dat is wel jammer dat we dan vandaag alsnog een rode kaart pakken. Maar voor vandaag dan, wanneer pakten wij voor het laatst een rode kaart?
In de Eredivisie of in alle competities?
Nou ja, als je het. Je mag het van beide zeggen. Laat ik het daarop houden.
Ik verwacht dat hij in de Eredivisie was.
Zeg ik nu niet. Ik heb nu alles gezegd. Meer zeg ik ook echt niet.
Oké, nou jongens, laten we gaan proberen de show wat meer glans te gaan geven met de Insta-inspector. Insta-inspector. Ja, ik vond dit echt schitterend. De Ramadan zit er, geloof ik, op het moment dat wij opnemen op. Hè, dan is de laatste dag geweest voor de moslims om te vasten.
Ibadah, zeggen we dan. Tenminste, tegen de Turkse luisteraars, ik weet niet. Hoe zeg je dat? Eid Mubarak tegen andere mensen, volgens mij?
Ik sla in mijn dood.
Ja, dat is goed.
Daar heb ik me niet in verdiept. Maar ik zag wel iets echt heel erg moois en positiefs begin van de week. Kukçu, op initiatief van Kukçu is er een iftar georganiseerd. Nou ja, dat is ook weer zo'n term, hè, voor de mensen die dat niet kennen. Dat is het breken van het vaste. 'S avonds, als de zon onder is gegaan, dan mag er weer gegeten worden. Nou ja, Kukçu, Idrisi en Tabouni hebben dat met de Feyenoord clubleiding georganiseerd. Nogmaals, ja. op initiatief van onze aanvoerder. Het is ook echt buiten de lijnen, dus een aanvoerder. Ik vind dat echt schitterend. Dat hij dan ook nog eens in dat geval toch een beetje de wat minder bedeelde gezinnen vanuit Rotterdam-Zuid heeft uitgenodigd. Ja, ik vind dat echt prachtig.
Dat is echt precies wat een aanvoerder ook moet doen, inderdaad. Zeg maar, waar we...
Echt een grote leider.
Ja, knap. Ja, en heel mooi inderdaad. Ik bedoel, mooie foto's zijn er geweest. En ik denk dat ze lekker gegeten hebben.
Het zag er wel lekker uit.
Absoluut, absoluut. Nou, jongens, Danilo, hè, onze spits. We hebben hem toch een tijdje niet echt meer... Nou, echt hele geweldige dingen zien doen. Hè? Begin van het seizoen was het natuurlijk veel doelpunten maken. We hebben nog tegen Shakhtar zien scoren natuurlijk. Maar dat is geloof ik ook zijn laatste doelpunt geweest voor Feyenoord. Als ik het even goed zeg. Maar hij heeft vandaag toch wel weer op sociale media gescoord, kan ik wel zeggen. Want hij heeft een klein foutje gemaakt. En ik vond het een heel grappig foutje. Ja. Ik geniet er altijd wel van. Die spelers met matchday plaatjes en zo. En hij had een geweldig schitterend... met Photoshop bewerkt plaatje op Twitter geslingerd, geloof ik. En er stond bij, echt een big, big one tonight. Who is traveling?
Zo goed.
Ja, dat is toch steeds goed, hè? Terwijl je Feyenoord supporters geweerd worden uit Rome. En ondanks dat er toch wel best wel wat waren. En ik zag daar ook allemaal weer dingen over, dat veel mensen het stadion uiteindelijk uit zijn gehaald of het zelf niet zo zagen zitten toen ze er al zaten. Een beetje te heet onder
het
de voet.
Laatste wat ik zag, was dat er allerlei mensen inderdaad bij een bepaalde pub, zeg maar, moesten wachten en dat daar nogal een grimmige sfeer hing. Dus ja, sterkte.
Ja. Eén ding wat ik wel heel even, sorry om je itemje even te kapen, Wes. Eén ding wat ik heel mooi vond bij Rijnmond vandaag, ik weet niet of jullie dat filmpje hebben gezien, werd er een Feyenoord supporter geïnterviewd. En die een stukje wat daarin kwam was... Ja, Rome is wel een mooie stad. Wel een beetje een oude tering, zoals je achter me ziet. Ja. En dan filmde ze dat Colosseum. Ja, dat vond ik wel klasse.
Ja. Ja, dat is natuurlijk goed. Het pleurt al net niet in elkaar, zei die boven ook bij. Nee, schitterend. Ja, dat is toch dat typisch Rotterdamse natuurlijk. Ja, dat vinden we toch wel leuk.
Kapot reden.
Ja, dus maar hij heeft wel zijn foutje aangepast trouwens. Later heeft hij een nieuw tweetje gedaan met Show Your Support in Rotterdam. Dus...
Dat is ook toch goed dat je gewoon zo geweest. Duidelijk weet. Hij had bijna letterlijk kunnen zeggen... Ja, ik heb op mijn flikken gekregen voor die vorige tweet. Sorry.
Ja, precies. Ja. Ja. Om echt de boel een beetje positief af te sluiten... Ja, voor Jiménez zal de avond met geen mogelijkheid meer zijn goed te maken. Daar ben ik van overtuigd. Die zal echt een hele baalweek hebben.
Ja.
Maar ik geniet toch wel echt van zijn vriendin, hoor. Zijn verloofde, zijn aanstaande vrouw. Ver Serrano, gewoon weer op dat vliegtuig naar Rome. Die was weer undercover waarschijnlijk.
Ja.
Ja, dit keer helaas zonder succes. Maar ik genoot er ook weer van. Zij is ook naar Cambuur gegaan, de uitwedstrijd, die we natuurlijk afgelopen zondag hebben gehad. En zij is eventjes bij Giethoorn, heeft ze even een tussenstop gemaakt. Ja, dat vind ik zo schitterend. Iemand die dan uit Zuid-Amerika komt, met dat Giethoorn, weet je wel, zegt ze... En ik heb een hele slechte vertaling waarschijnlijk, maar ze zegt, het is gekke werk. De wijze van vervoer is met boten. En elk huis heeft zijn tuin en zijn brug. Er zijn kaaswinkels, cafés. Het is echt waanzin. Ja,
ik hoop zo dat Fer een beetje aan de Nederlands gaat werken. Dat we haar een keer kunnen uitnodigen in deze podcast. Want het is toch wel eigenlijk een beetje een van ons geworden. Hè?
Ik vind het ook wel reden voor ons om gewoon op Spaanse les te gaan.
Want wij moeten denk ik inderdaad onszelf maar
en
aanpassen.
Al onze luisteraars ook, want dat moeten we gewoon kunnen realiseren, toch? Ik bedoel, dat zou schitterend zijn. Hij was overigens wel, dat was misschien wel leuk voor Jiménez. Hij was jarig. Nou, dat is groots gevierd, nog net voordat ze naar Rome gingen.
Felicidades.
Ik hoop niet dat hij te veel taart heeft gegeten, omdat het daarom wat minder was tegen Rome.
Hij was niet vooruit te branden vandaag.
Nee, laten we eerlijk zijn, in de tweeluik met Rome heeft hij nou niet laten zien dat hij alle een transfer naar de Europese top
Dat is trouwens wel een lichtpuntje, want dan gaat hij dus inderdaad niet weg. Dus dat is goed.
Nog even een jaartje topscorer in de Eredivisie worden.
Ja. Laten we zo zeggen, er is altijd nog een categorie net onder de Europese top die nog steeds voor hem zal komen. We hopen allemaal dat hij... bij een grote club terecht gaat komen. Dus
ik zie ook geen reden om vanaf nu, zeg maar na nu wij weten dat de Champions League gaan spelen en na het Europese succes van de afgelopen 2 jaar, ik zou geen reden zien om van Feyenoord naar Bayer Leverkusen te gaan, bijvoorbeeld.
Nee, dat lijkt me niet.
Als hij en niet dat wel zijn door, de clubs die misschien voor hem komen.
Ja, die zijn wel door. Wel halve finalisten.
Ja, precies.
En we zijn ook de volgende halve finale zijn we ook voor Bayer Leverkusen, want die moeten tegen AS Roma. Dus dan zijn we voor. Ja. Is er nog meer van je rubriek over? Sorry.
Er is nog één klein dingetje dat ik nog wel even wilde zeggen. Want dat vond ik toch ook wel leuk. Over Giménez nog steeds. Hij heeft de afgelopen periode wel gewoon heel erg goed gespeeld. Hij was legioenspeler van de maand geworden. Oh, ja. Hij breekt niet alleen records, maar ook awards, blijkbaar. Want dat hele ding was tijdens het fotomoment in Gruzelementen. En Feyenoord had er een post aangeweid. Ja, jammer voor je. Zorg maar dat je volgende week of volgend jaar of volgende maand moet ik zeggen gewoon weer speler van de maand bent.
Ja.
Al heeft hij dat helaas in dit tweeluik in de maand april niet laten zien nog tot dusver. Laten we eerlijk zijn.
Maar daarom gaat hij het ook laten zien aankomende zondag.
Kijk, ja, jij maakt de echte prachtige.
Zulke bruggetjes hebben ze niet in Giethoorn, hoor.
Nee, zeker, dat geloof ik ook niet. En zeker niet in Rome. Maar ik weet niet hoe dat in Utrecht zit eigenlijk, met bruggetjes. Maar ik kan me nog herinneren, vorig jaar, Sjoerd, toen wij een keertje tegen Utrecht speelden. Toen heb ik er naar de hand nog een stukje uit de podcast moeten knippen. Omdat meneer ietsje te hard van stapel was gelopen.
Ja, de grap is ook dat ik ook bij de vorige podcast, dat het over Utrecht uitging, ben ik hieraan herinnerd inderdaad.
En dan gewoon weer.
Ja, zeg maar in mijn lijstje van clubs waar ik een hekel aan heb, staat Utrecht ook nog best wel hoog, ja, inderdaad.
Maar wel onder Rome.
Oh, een eentje. Ja.
Zou je nog eens even in 20 seconden kunnen uitleggen waarom je dan zo'n hekel hebt aan Utrecht?
Nou, dat kwam toen vooral inderdaad omdat ze tijdens die play-offs voor Europees voetbal, waardoor wij uiteindelijk naar Tirana gingen, gingen zij lopen zeiken dat die wedstrijd niet gespeeld moest worden, want het moest op een andere dag. En het is FC Calimero, die hele club natuurlijk. En ik geniet er wel gewoon heel erg van dat Utrecht elk jaar de top 4 gaat aanvallen. En zevende. Oh, jammer man. Ja, toch weer net niet gehaald. Al die investeringen, zeg maar.
Oh, je houdt het wel bescheiden dit keer. Je hebt geleerd van je fouten. Althans, ik vond het
ook
geen fout.
Iets dronkener. Hè? Ik kwam net uit het stadion van Elfsborg rollen.
Ja, dat klopt. Ja. Dat was toen alweer. Nou, ondertussen, dat was toen de derde wedstrijd. Een uitwedstrijd trouwens ook tegen Utrecht vorig jaar van het seizoen. En nu is het alweer bijna het einde van het seizoen. Mm. En ja, we zijn natuurlijk op weg naar die Coolsingel. De trein dendert gewoon weer door. Ook langs Cambuur en ook langs Utrecht nu. Ja, ik heb het idee dat Feyenoord dus echt een geweldig voorschot zou kunnen nemen op die titel. Maar dat zeg ik al weken. Maar nu denk ik ook echt, als we nu die wedstrijd winnen, dan kan het echt niet meer mis.
Denk je echt?
Dat denk ik, ja.
Ik denk het ook, hoor. Met 8 punten voorsprong.
Ben ik voorzichtig, jongens?
Die van het weekend tegen elkaar moeten. Zo.
Jij durft wel door het nu uit te spreken, Wes.
Ja, ik moet zeggen, ik ben zeker niet zeker van mijn zaak. Maar nee, ik moet even wat vertellen over een running gag in onze befaamde appgroep. Ik doe toch elke wedstrijd, of naar RKC naar de Kuip komt, of dat we naar Cambuur moeten, zeg ik, jongens, ik heb net 4 keer moeten overgeven en ik ben al 6 keer flauw gevallen. En daar zit ook wel, geen waarheid tussen, want dat is allemaal niet gebeurd, maar het geeft wel aan dat ik ben wel echt gespannen voor die potjes in één keer, merk ik.
Ja, en terwijl je bent altijd nerveus, hè?
Nou, maar normaal gesproken, als RKC naar de Kuip kwam, dacht ik gewoon, ja, lekker met die voetjes omhoog op de bank. Waar maken we ons zorgen om? Funen Anita. Ja, daar ben ik niet zo bang voor. En nu komt Utrecht en dan denk ik weer, ja, maar die hebben wel die Doefikas. Ja, en die hebben wel Jens Toornstra.
Ja.
En die hebben wel, speelt Mike van der Hoornen nog?
Ja, die speelt ook nog. Ja,
ja, die zijn
een lijstje spelen. Ze hebben
en Viergever?
Nou, die is geblesseerd.
Oh, die is geblesseerd. Ja, net zoals Ramon Hendricks, hè, een paar weken geleden. Ja. Dat vond ik wel, dat moeten we even benoemen wel, hoor. Want dat is wel echt heel lullig, hè, voor die jongen.
Ja.
Uitgeleend aan Utrecht, raakte al in het begin van het seizoen geblesseerd. Of nog in de voorbereiding zelfs. Echt een hele lange revalidatie heeft hij achter de rug.
Ja.
En dan is hij eindelijk terug, heeft hij een paar wedstrijdjes gespeeld. Hij zat er ook best wel lekker in, volgens mij.
Ja, was zeker meteen een basisspeler ook. Hè? Was gewoon meteen een vaste kracht zou die worden.
Ja, en hij ligt er gewoon weer een hele lange tijd uit
Volgens mij. Zo kloten voor die jongen. Echt, volgens mij is hij een echte Feyenoorder. Inderdaad, hij is fit. En hij is meteen een van de betere bij Utrecht. Nou is dat niet zo heel moeilijk. Maar het was wel... Nee, ik meen het wel. Ik kijk regelmatig wedstrijden van Utrecht. Hij was meteen echt goed.
Ja.
Dat je denkt, kijk, daar hebben we misschien wel wat aan voor volgend jaar. Hij gaat echt wel zijn kans grijpen in die voorbereiding. En nu moet hij die voorbereiding volgens mij gewoon weer missen door een blessure. Ja, het is echt zo kloten voor hem.
Ja, maar wat is dus wel een beetje de silver lining, zoals onze Jopie zo mooi zou zeggen. Wat dat dan wel is, de lange blessure die hij nu heeft gehad, dat was een kruisbandblessure. En nu is het een andere knieblessure waarvoor geen operatie nodig is. Dus ook daarin hoeven we niet in te veel negativiteit te vervallen, zeg maar. Het is wel weer net wat anders, zeg maar. Dus het zou gewoon goed met hem moeten komen alsnog.
Ja, maar in totaal speelt hij dus gewoon een heel jaar niet. Dus hij mist een heel jaar in de cruciale fase van zijn carrière. Dat is wel gewoon heel zuur voor hem.
Dat
lijkt me ook, ja. Dat lijkt me ook. Nou goed, laten we eens dat Utrecht een beetje onder de loep gaan nemen, boys. Mm-hmm. Flens, ik weet niet... Heb jij nog bepaalde dingen van Utrecht waarvan je zegt, nou, daar moeten we toch even over gaan hebben?
Nou ja, ik vind die Booth vind ik heel goed.
Ja?
Ja, vind ik zeker. Vind ik zeker. Hele goede voetballer. Heel makkelijk, heel vast aan de bal. Moeilijk van de bal te zetten. Maakt makkelijk een doelpunt. Ja, ik vind het echt... Dat vind ik er nou één waarvan je denkt, die zie ik ooit nog in de Kuip spelen.
Hij heeft 2 keer gescoord dit jaar.
Is dat zo? Ik heb het idee dat hij 1 keer per 2, 3 wedstrijden doet.
Nee, het klopt. Hij heeft 2 goals gemaakt en 3 assists.
Ja, dus jullie zien mijn huiswerk, jongen.
Ja, moeten we niet doen. Dat is onhandig voor Flens.
Nee, maar hij is toch, want hij was natuurlijk eigenlijk centrale middenvelder. En ik geloof zelfs een tikkeltje verdedigend. Ik weet niet of ik dat goed zeg, hoor, maar hij was van Bayern gekomen. En die Silberbauer, die is gekomen in de... Of was het geloof ik in de winterstop, hè? Want die hebben daar wat meegemaakt. Als je daar een camera op had gezet, John de Mol, had je echt een geweldige documentaire gehad. Met Henk Vreese, die eventjes een speler bij zijn keel grijpt. En Silberbauer, dat is zeg maar de broer Gernot Trauner wordt vaak de apotheker genoemd. Nou ja, dit is zeg maar de apotheker die niet achter de balie mag staan omdat hij er te eng uitziet. Het is echt... Nee, maar die ziet er toch niet uit. Wat een vogelverschrikker is dat, zeg. Ik wil echt niet mensen op hun uiterlijk gaan pakken of zo. Dat slaat nergens op. Het is heel laag. Maar dit is echt... Zo kan je... Ik vind wel, als je een trainer van... nu ga ik Sjoerd, een beetje in Sjoerdse rol vervallen... Maar ik vind als jij een beetje trainer bent van een professionele voetbalclub, dan kan je niet als een vogelverschrikker erbij gaan lopen. Dat kan echt niet.
Die man heeft ook gewoon zijn haar gedaan. Hij is gewoon niet zo knap. Ja, dat is, ik vind het steengoed. Ja. Nee, hou er zo. Inderdaad, vogelverschrikker. Ja. Nee, goed. Ja. Ja.
Maar goed, maar Booth, waanzinnige doelpuntenmachine, zo jullie horen. Ja. Nee, het is wel echt, ik meen het echt, een hele goede voetballer, vind ik. Verder natuurlijk Jensie, hè?
Ja.
Oostenrijk, ik vind het nog steeds jammer dat hij niet meer bij Feyenoord speelt. Ik denk eerlijk gezegd, al heeft hij dat ontkracht laten in een interview, dat hij daar stiekem ook zo over denkt.
Ik denk het niet. Ik denk het oprecht niet. Want hij speelt bijna alles bij Utrecht. Dus hij is wel, ja, ik bedoel, weet je, we doen wel grappig over Utrecht, maar ze staan wel gewoon, ja, die gaan 7e worden. Die staan, het is het 7 punten boven de nummer 8 en 6 onder de nummer 6. Dus dat lijkt wel goed te komen. En daarbij is hij het hele seizoen basisspeler. En Jens Toornstra houdt van voetballen, zeg maar.
Maar Jens Toornstra houdt ook van winnen.
Ja, nee.
En die houdt ook van een Europese seizoen,
natuurlijk.
En weet je, Utrecht heeft wel vaak, en dat is dit seizoen weer, wel een negatieve sfeer rondom die club hangen. Nu had die eigenaar, toch? Die had weer de speler bij zijn nek gegrepen.
Dat was de trainer, hè? Dat was de trainer,
maar die eigenaar stond ook boos te doen in de kleedkamer.
Ja, precies, geslagen. Of zo, toch? Ja,
ja, zoiets. Weet je, volgens mij is het nooit helemaal het juiste verhaal naar buiten gekomen. Maar ik denk niet dat Jens nou elk moment van het seizoen heeft gedacht... Goh, wat ben ik blij dat ik hier ben.
Nee, absoluut. En hij kwam natuurlijk binnen en die 4 geven bijvoorbeeld ook. Hè, dat zijn toch wel echt ervaren spelers en maar prima spelers
Dost,
voor
hebben ze nog. Ze hebben echt...
Die vergeet ik nog even.
Ze zijn een van de oudste selecties, zeg maar. En dat is dus een beetje het ding ook, wat er dus niet helemaal lijkt te kloppen. Dat ze dus heel veel mensen hebben gehaald die het, zeg maar, ergens anders wel een keer hebben laten zien. Maar niet altijd, weet je. Zo'n Younes, die is een periode bij Ajax goed geweest. Zakaria Labiat, zeg maar, die zit er natuurlijk ook. Ja. Hè? Die is ook in 2003 een keer heeft hij een goede wedstrijd gespeeld. Ramselaar, die was ooit bij Utrecht een keer goed. Weet je, ik bedoel, het zijn wel bekende mensen zijn. Het is een beetje het alsof Van Geel nog bij ons de technisch directeur was geweest. Dan hadden wij er een beetje uitgezien zoals Utrecht nu. Is mijn beeld ervan een beetje
gezien. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, eigenlijk mis alleen nog maar Dik Advocaat langs de lijn. En dan is het echt helemaal af, denk ik.
Ja,
ja, maar het goed, Utrecht komt naar de Kuip. Ik zei het net een beetje gekscherend over mijn spanning en zo. Maar dat moet toch eigenlijk voor dit Feyenoord geen probleem zijn?
Nee.
Dat denk ik ook.
Nee, maar dat denk ik niet. Omdat wij gewoon nog steeds met enige afstand in mijn ogen echt de beste club van Nederland zijn. Of de beste ploeg zijn in ieder geval in dit jaar. En we zijn alleen maar sterker geworden. Ja, we hebben nu inderdaad van een hele goede ploeg hebben we dan verloren. Maar ook uiteindelijk ook maar weer nipt, hè? In de 89e minuut. Ja, en vervolgens gingen we door.
Herinner me nog even aan, Sjoerd. Ja. Ik was er net overheen.
Ik was er net voorbij.
Ja.
Nee, maar... We zijn gewoon hartstikke goed. En Utrecht is gewoon een tikje minder.
Moet Feyenoord nog wel iets veranderen qua tactiek? Of misschien even een ander spelertje ergens? Ik bedoel, heeft Paysao misschien niet een keertje een basisplekje verdiend?
Ja. Zeker weten.
Ik denk het wel.
De vraag is een beetje hoe het team uit deze 120 minuten komt, denk ik.
Nou, ik denk zonder Hartman bijvoorbeeld. Want die is geschorst zondag. Dus dat zou heel onverstandig zijn om die op te stellen. Dus dat wordt Lopez. En dan hoop ik dat hij geen mooie balletjes door het midden geeft. Maar verder inderdaad denk ik dat Paysao, die heeft nu inderdaad wel laten zien dat hij op dit moment de beste rechtsbuiten bij ons is. Of linksbuiten. In ieder geval de best, zeg maar qua flankenspelers, zijn de eerste die je überhaupt op moet stellen nu.
Geen Dilrosun, nee?
Nee. Zou ik niet doen. Ik zou ook niet Pedersen rechtshalf zetten, zoals nu bij het einde van deze wedstrijd. Dat viel ook een beetje tegen. Maar verder gewoon inderdaad zoals je het al hebt gedaan. En dan moet je het inderdaad ook wel redden. En zeker tegen Utrecht, want ik denk, Flens, hè, qua huiswerk, Utrecht, thuis. We hebben sinds 2000, het jaar 2000, hebben wij 27 potjes tegen Utrecht gespeeld. Ja. Hoe vaak denk je dat wij verloren hebben in totaal?
Wij hebben er, ik weet er eentje, dat was toevallig de bekerfinale.
Nee, dat was uit.
Of was dat uit?
Ja. Oh, uit in de Kuip, ja, dat hebben
wij. Oké, 27 potjes waarvan wij er 4 verloren hebben.
3. En sinds de zomer van 2005 hebben we maar 1 keer verloren.
En dus, ja, dat zegt toch alles.
Dus,
ja, maar dat is voor Utrecht echt een item. Hè. Ze gaan altijd weer terug naar het moment dat ze met al je schut en weet ik wat voor helden ze daar hebben.
Ja, toen speelden ze nog eens zwart-wit.
Dat ze daar in de Kuip wonnen.
Ja.
Dirk Kuyt.
Maar ja, dat was toch even een andere tijd voor Utrecht ook, denk ik. Ja, weet je, ik vind het ook interessant. Want Feyenoord gaat die wedstrijd om 16:45 spelen.
Ja.
Maar als die Kuip langzaam volstroomt, of misschien toch al wel een beetje vol zit, dan wordt er nog een hele belangrijke wedstrijd elders gespeeld tussen PSV en Ajax. Ja, dat is toch ook, daar gaan we toch ook met een schuin oog naar. Nou, schuin oog, ik denk er wel met twee ogen naar kijken. Maar dat wordt toch ook wel heel, heel belangrijk ook. Hè? Stel je voor die spelen gelijk. Dan
is heel gek, Wes, maar ik hoop daar dus niet op. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken. Maar ik hoop toch stiekem, en het klinkt misschien heel gek, dat we thuis kampioen worden. Dus dan heb ik liever dat een van die twee alles wint tot nu. Tot Go Ahead Eagles thuis.
Zo, dat is nou een luxe positie.
Ja, het klinkt heel arrogant en misschien een beetje gek. Maar eigenlijk wil je toch niet uit bij Excelsior kampioen kunnen worden?
Nou, laat het ze.
Ik moet zeggen, ik ben een beetje klaar met dat flauwvallen en dat boven de pot hangen. Nee, dat zeg ik weer gekheid. Maar ik wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. Ik wil hem zo snel mogelijk binnen hebben, dat ding. Die teleurstelling van die mislukte halve finale in de beker en de kwartfinale in de Europa League snel vergeten.
Hier komen we precies bij het punt wat ik nog wilde aansnijden. Het is natuurlijk een beetje gek, maar eigenlijk is ons seizoen klaar. We gaan kampioen worden. Dat durven we allemaal, te beweren.
Ja.
We zijn uitgeschakeld Europees, we zijn uitgeschakeld in de beker. Eigenlijk wordt het een heel saai seizoen vanaf nu. Dus daarom wil ik hem wel met een spektakel.
Dit is dus
afsluiten.
Wat succes met je doet, hè?
Dit is dus de eerste keer dat ik denk inderdaad dat ik eigenlijk liever heb dat de spelers ons niet luisteren. Want zij mogen dat niet denken. Ik bedoel, Utrecht staat zevende. Je moet er wel nog even van winnen. Hè? Die mogen er ook wel een elf op stellen.
Ook als je van Utrecht verliest, jongens.
Ja, nee, bedoel, dan moet je dat toch nog wel redden. Maar ze gaan het redden doordat ze mentaal sterker zijn dan wij drie hier.
Ik chargeer ook een beetje.
Ja, nee, natuurlijk.
Ik bedoel, ik wil wel gewoon heel graag thuiskampioen worden.
Ja,
dus misschien een beetje gek. Maar
wat mij betreft worden we kampioen als we niet gespeeld
hebben. Liever dat PSV wint. Want ik zou het wel heel erg lekker vinden als onze ja, tussen aanhalingstekens vrienden uit Amsterdam geen Champions League spelen volgend jaar.
Het is wel interessant, want Wesley die heeft hier tijdens het seizoen heeft hij hier een keer wat interessants over gezegd. Veel eerder in het seizoen in de befaamde WhatsApp-groep, hè? De befaamde. Daarin vroeg Wesley met een polletje aan ons. Jongens, als wij dan geen kampioen worden, wie hebben jullie dan liever dat er kampioen wordt? Zeg maar van wat toen nog de top 5 was. Weet je nog, toen was Twente nog een club die meedeed. Maar die...
Utrecht zat er toen al niet bij, hè? Nee.
Helaas.
Nee. Maar... Sjoerd, weet jij toevallig hoeveel punten Twente momenteel achter staat op Feyenoord?
Nou, ik weet niet, voor 34 of zo. Dat is helemaal nergens.
Volgens mij 19.
19. Nee, lekker. Maar goed.
Maak je punt af, Sjoerd.
Nee, sorry. Mijn punt was dat Wesley zei... wie hebben jullie liever dat de kampioen wordt? Hebben jullie liever dat bijvoorbeeld PSV, Ajax, AZ of Twente? En toen zeiden wij allemaal iets anders dan Ajax natuurlijk. Omdat we het liefst allemaal zien dat Ajax gewoon degradeert, weet je? Maar Wesley die zei van dat is niet handig wat jullie nu zeggen. Want voor ons op de lange termijn is qua concurrent... is op dit moment degene waarbij we omhoog moeten kijken... nogmaals op de langere termijn, is PSV. Dus moeten we vooral willen dat PSV geen kampioen wordt. Dat gezegd hebbende hoop ik... dat PSV van Ajax wint, want ik wil dat Ajax zo laag mogelijk eindigt.
Maar Wes, daar sta je toch niet meer achter nu?
Nou, daar sta ik nog steeds achter. Ik gun ze het allebei niet. Maar ik hoop eigenlijk dat we de komende 20 jaar... dat we met Ajax elk jaar gaan uitmaken wie de kampioen gaat worden. En dat het af en toe een stuivertje wisselen gaat worden. En dat het fijn dat het niet altijd kan zijn. Ja, dat is dan maar zo. Zeg ik eventjes heel erg arrogant nu. Dit past totaal niet bij deze podcast. Maar
het vieren op de broek gekregen.
We proberen de sfeer weer een beetje in te krijgen zoals je hoort, mensen. Het is voor ons ook al 1 uur in de nacht dat we opnemen. Ja, weet je, ik vind het lastig. Ik hoop eigenlijk, wat ik al zeg, ik hoop dat we er zo snel mogelijk vanaf zijn dat we die schaal hebben. Want niet dat het nou heel spannend is of zo. Dat zou het wel kunnen worden als je van Utrecht verliest. En voor mij zei Slot dat ook. Hè. Die haalde de Portugese competitie aan. Daar stond Benfica 10 punten voor. Die verliezen 2 keer. En Porto staat nu nog maar 4 puntjes achter. Ja, dat zou je ook zomaar kunnen krijgen. Hè. En dan krijg je toch nog een paar spannende weken. Dan, ik bedoel, in 2017 waren we in 1 keer bang voor Samuel Armenteros. Ja, kom eens even op. Die heeft in de Kuip nog nooit een knikker geraakt.
En in 1 keer waren het gat ook wel kleiner, hè?
Nee, maar ik bedoel, dat is dus wat dus die spanning en die stress met je doet. En ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Ik hoop gewoon dat we snel het beslissen. En ik hoop ook op een hele mooie pot tegen Utrecht. Laten we lekker gaan voorspellen, boys. Voordat we naar die schitterende quizvraag van Sjoerd gaan. Maar laten we eerst gaan voorspellen, Flens.
We gaan 3-1 winnen.
Oei, toch een tegendoelpje.
Ja. Ja, overkomt ons niet. Nee, 4-0. 3 keer Jiménez, die ook dan meteen op de topscorerslijst, zeg maar, naast Xavi Simons er nog eentje komt te staan. Volgens mij Doefikas.
Ja. Ja, dat zou. Nou ja, ik vind sowieso dat het wel tijd wordt dat Jiménez, ik zeg dat nou voor mij ook bijna elke week, dat hij er een keertje meer dan 1 gaat maken in een wedstrijd. Dat heeft hij 1 keer gedaan in dat Stadio Olimpico. Helaas niet op het moment van opnemen.
Nee.
Wat leuk geweest.
Was leuk geweest.
Maar... ik denk dat hij er 2 gaat maken. En ik denk dat die andere, want we gaan 3-0 winnen namelijk.
Ja.
Hij gaat eindelijk komen, ladies and gentlemen.
Yes. Wesley is ook weer terug.
Zeker. Hertrouwen gaat hem maken.
Ja. Ja,
dat wordt heerlijk. Ja, dat wordt juichen en dat wordt 3-0. En dan gaan we nu maar eens naar die schitterende quizvraag van Sjoerd.
Ja.
Sjoerd.
Ja, ik zal hem nog een keer stellen. Wanneer pakten wij onze laatste rode kaart? En toen hadden jullie meteen een countervraag. Zeg maar, was het dan tijdens de Eredivisie weten, wel of niet? Weet je, ik geef die hint gewoon. Het was niet tijdens een Eredivisie-wedstrijd.
Oké, okay, dan zeg ik...
Als je die
mag ik als eerste dan?
Ja, zeker. Ja.
Ik zeg Guus Til tegen Slavia Praag uit in de groepsfase.
Ja, dat is jammer, Flens, want Wesley heeft hem al goed.
Kijk, die wil ik ook zeggen.
Ja. Ja. Nou, dan mag jij de Eredivisie-wedstrijd zeggen, want die heb ik ook klaar voor je.
Oké, dan zeg ik Sint-Justen uit in de Arena.
Nee, nee, dat is echt heel lang geleden.
Dat is echt 6 jaar geleden of zo.
Nee, dat is geen, dat is 2 jaar geleden.
Daarna hebben we nog de 6-2 gespeeld, man. Ja.
Nee. Is echt, die gozer is toch al 7 jaar weg of zo? Wat is dit?
Ja, jongens, het is ook gewoon 1 uur s'nachts. Ik wil ook van het bed.
Nee, het was, dat was Malasia in de klassieker wel. Maar Malasia in de klassieker thuis. Oh, op 9 mei 2021, toen ja, hadden die de doorgebroken Anthony neer. Die er zelf al met rood af had gemoeten, omdat hij na Malasia in een eerder duel neersloeg. Dus ja, hè, we werden alsnog genaaid. Maar het is, dat betekent dus wel dat we ook vorig seizoen geen rode kaarten in de Eredivisie hebben gepakt. Dus
nou, daar, dat, is echt, dat is echt heel knap. En dat is ook echt de invloed van Slot, denk ik ook toch wel, denk voor een heel groot gedeelte.
Ja.
Die zal ook echt wel kwaad zijn op Giménez, maar Giménez staat er gewoon weer tegen Utrecht. Hebben we net besloten. Tuurlijk. Hebben we eigenlijk alles besproken? Moeten we nog iets doen of zo? Huishoudelijke mededelingen? Of,
ja, zeker. Ja? We hebben natuurlijk de nieuwe patrones, hè?
Oh, dat was wel een moment om aangekondigd te worden in de laatste 10 seconden van deze memorabele podcast.
Ja, nee, sorry dat het geen geweldige, ja, emotioneel positieve podcast is geworden. Ja. Maar Wim van Beelen, welkom bij de familie.
Wim, welkom.
Ja, we zijn heel blij dat je er bent.
Ja.
Dan hebben we volgens mij ook nog een huishoudelijke mededeling dat we iedereen weer mee moeten gaan doen met de Kijkerpool. We hebben natuurlijk,
daar krijgt Wim nu voor de eerste keer zijn extra punten voor, hè? Voor de mogelijk, zeg maar, zijn extra vraag krijg je als patroon. Dus dat is een van de vele voordelen die je krijgt.
Zeker, zeker. En natuurlijk de extra content die we op maandagavond maken.
Ja.
En vele meer voordelen. Maar goed, we moeten nu langzamerhand wel naar die Kijkerpool. Want het trieste feit is waar, Johan staat nog steeds bovenaan in het klassement.
Wat een dramadag.
Ja, het is vreselijk. Ja. Ja. Ik heb, mijn vader is trouwens enorm fanatiek deelnemer momenteel in de Kijkerpool. En staat ook in het tussenklassement, volgens mij momenteel in de top 5.
Oh, zo.
Dus dat is leuk. Maar daar hebben we op dit moment helemaal niks aan. We hebben mensen nodig die in het algemeen klassement Jopie van die Trommel gaan stoten. Dus jongens, doe allemaal mee.
Ja.
Hou je niet in.
Nee.
En we grijpen hem.
We pakken hem. Nog die laatste paar weken. Ja.
Precies.
Nou, dat zou schitterend zijn. Als hij ook nog eventjes gemorinjood wordt op het laatste moment. Nou, daar willen we denk ik de podcast mee afsluiten. Ja, volgend jaar waar gaan we heen volgend jaar? Wembley of zo? Champions League volgend jaar?
Vast wel. Ja. Voor de finale. Nou, ik denk niet dat we die halen. Maar,
nou, dat vind ik jou erg negatief ingesteld, Sjoerd.
Als we deze lijn doorzetten, komen we wel de groepsfase van de Champions League door.
Maar Wesley, nog veel belangrijker. Waar gaan we aan het einde van dit seizoen heen?
Ik denk, Sjoerd, om echt heel positief af te sluiten. Ja. Nou, dat hoeft niet eens.
Kom. Jawel, doe het.
Wat, hoe heet dat straatje nou achter dat Stadhuisplein? Hoe heet dat?
Kom op. Ja,
de Coolsingel.
Ja.
Hey. Ik zeg tot maandag, of niet?
Doei.
Doei.